Welkom bij Radio Maria. Sociale problemen in Damiaans district, 1867. Damiaan had speciale toelating gekregen om op Drie Koningen 1867 de eerste mis op te dragen in zijn kerk te Kawaihai. Vlamingen en Hawaiianen hadden één ding gemeen. Elke gelegenheid tot feesten was welkom en dit was een perfect moment. Drie dagen tevoren, op Damiaans 27e verjaardag, daalde de eerste vierder zingend de dorre helling af naar de kust. Andere groepen liepen over de Pahuhu-lavavelden van Kiholo naar de veehaven. Ze kampeerden allemaal op het strand of op het grasveld rond de kerk en begonnen de luau, het feest, voor te bereiden. Ze groeven kuilen waar ze takken inlegden en wakkerden het vuur aan tot een stevige gloed om het dan tot sintelrood te laten doven. Als er wit stof op de houtskool kleefde, legden ze vuurstenen in de putten. Daarop schikten ze de stukken runds en varkensvlees of kip, gewikkeld in natte taro of bananenbladeren en dekten alles af met aarde. Een imu-oven, een oven in de grond, kon je overal maken, al was het eenvoudiger op een actieve vulkaan, want daar kon je de hitte van de grond gebruiken. Tijdens de mis putte Damiaan kracht uit de stralende gezichten. Hij merkte dat er veel niet-katholieken zaten die het gebeuren toch wilden bijwonen. Dat gaf hem hoop en hij preekte met nog meer enthousiasme. Samen hadden ze de kerk gebouwd, samen hadden ze iets moois verwezenlijkt. Nu was het tijd om hun harten weer op te bouwen en de missie om te vormen tot een woonst waarin God zou tronen. De geur van geroosterd vlees waaide de kerk binnen. Buiten werden de ovens al opengespit. Na de dienst hurkte Damiaan neer bij een groep. Hij trok een stuk vlees van het spit en at het met smaak op. Er werd gediscussieerd en niet alleen de lokale roddels werden aangehaald. Ze spraken over Molokai, waar het mis liep. In Molokai liep het mis. De bannelingen kregen een bezoek van een dokter. Er was geen hospitaal, geen verzorgingsplaats en de familie mocht de zieken niet bezoeken en niet verzorgen. De horrorverhalen over Molokai waren zo vreselijk dat de gezondheidsraad besloot om er toch een hospitaal en een school te openen. De Walshes, een Iers echtpaar dat gefaald had in Nieuw-Zeeland, werd aangeworven als leraar en verpleegster. Toen de oude Picpusbroeder de nieuwkomers zag, nam hij ontslag en verliet de plaats waar hij zo bang was geweest. Donald Walsh werd gepromoveerd tot superintendent. Het paar wilde slagen, want hun leven was tot dan toe een groot drama geweest. Ze hadden al 7 kinderen verloren en de enige zoon die overbleef wankelde op de rand van de waanzin. Ze waren bereid hard te werken en risico's te nemen. Ook de suikerindustrie kwam ter sprake. De Verenigde Staten kochten nu hun suiker in de lage loonlanden, als de Filipijnen en China. Daardoor was een bedrijf in San Francisco, dat als broker voor Hawaïaanse suiker had gediend, in de problemen geraakt en failliet gegaan. Het bedrijf had banden met Walker, Allen & Conway & Company, een onderneming die in Kohala-plantages uitbaatte en die eigenaar was van de stoomboot Kilauea. Door het lawine-effect ging ook deze onderneming over kop. Er werd beslag gelegd op de Kilauea. De zakken met aardappels waarmee Damiaan de missie wilde betalen voor extra kosten lagen te rotten in het ruim. Erger was dat de kerk in Kiwahea, Uka, gebouwd was op een stuk land dat eigendom was van prinses Liliuokalani, maar dat door Walker, Allen & Conway & Company, geleased was. Ook dat zat in het faillissement. De Veuster moest een oplossing vinden en omdat hij door het uitvallen van de stoomboot geen overtocht naar Honolulu kon boeken, reed hij naar Kailua om de eilandoverste te raadplegen. Schriftelijk vroeg hij modest om raad en bestelde meteen wijn, bloem, een nieuwe hoed en wat bredere soutanes, want hij was aangekomen. Hij smeekte de bisschop naar het grote eiland te reizen en er zijn kerken in te wijden. In de post van Kiholo lag een brief van Pamphile met foto's van zowel hemzelf als Pauline. Damiaan herkende zijn broer nauwelijks. Terwijl hij naar Kailua reed, had hij tijd om het nieuws te herkauwen. De man van Constance was een stoommolen aan het opstarten. Léonce en Gérard wilden beide investeren in het project. Pamphile was tot directeur van het noviciaat in Issy gepromoveerd, wat betekende dat hij niet naar Hawaii kwam. Zijn vriend Henri Vinks was aan tyfus gestorven. Damiaan besloot een rouwdienst te houden in Kailua. Daar hoorde hij dat Mr. Conway, de man die hij zocht, net naar Kawaihae was doorgereisd. Hij reed overdag terug. De manager had weinig tijd en Damiaan werd dringend naar de Hamakua-kust geroepen, want aardbevingen hadden schade aangebracht aan de kerken van Waipio en Waiapuka. Hevige stortregens teisterden de getroffen streek en spoelden alles weg wat door de aardbevingen was losgeraakt. April 1867 was een werkmaand. Damiaan herstelde zijn kerken. Ondertussen werkte hij een nieuw project uit voor een vierde kerk in het belangrijke Waimea. Het stuk grond in het gehucht Waiaka hoorde toe aan de dochter van de schatrijke John Parker, die school liep bij de zusters. En het lag niet ver van het hoofdkwartier van Parker Ranch. Het werd hem als geschenk gegeven. Zodra hij hout van de missie kreeg en de toelating van de regering had, kon Damiaan beginnen te bouwen. De minister van Buitenlandse Zaken, de Fransman Charles de Varigny, beloofde deze zaak in Honolulu voor de Veuster in orde te brengen. Terwijl Damiaan bouwheer was, verliepen de werken aan het nieuwe hospitaal in Kalaupapa op Molokai vlot. Rond een groot plein werden paviljoenen met luchtige veranda's gebouwd voor bedlegerige patiënten. Meyer had Pola Pola bij het dorp Kalawao gekozen voor een dergelijke instelling, omdat dit voor de komst van de Blanken een toevluchtsoord was geweest waar schenders van het Kapoe-recht opgevangen werden. Kapoe betekent veto, heilig recht. Vlakbij lag de Heiau, de tempel dus, Hawaïaanse tempel, waar ooit mensenoffers gebracht werden. Een hospitaal in een toevluchtsoord was een symbool dat bij de Hawaiianen aansloeg. In de officiële verslagen stond dat er naast de paviljoenen een bad en washuis, een winkel, een dispensarium, een hut waar men de pooi in kon platstampen en een gevangenis gebouwd waren. De hut voor de stervenden stond niet vermeld. Bij de blanke bevolking was er weinig kritiek op dit project, want de Hawaïaanse bevolking was de laatste 6 jaar opnieuw met 8000 eenheden teruggelopen. De Pacific Commercial Observer kondigde aan dat er nog maar 58.765 Kanaka op de eilanden leefden, inboorlingen dus. Dat kon voor de plantages een probleem vormen, want eindelijk hadden Honolulu en Washington zich akkoord verklaard om een tariefovereenkomst te tekenen. Officieus vertelden plantage-eigenaars een ander verhaal. Kanaka waren geen goede werkers. Met de huidige terugloop konden ze nog meer Japans en vooral Chinese werklui laten overbrengen. Die kostten minder en presteerden beter.
In alle Rinden ein. Ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sein auf jedes frische Beet, mit Kresschen Samen, ihr es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben. Ziehen einen jungen Star, bis das er spricht die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißem Drang, dann sing er hell durch ihre Fensterscheiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Möchte ich sauchen ein, ich möchte säuseln durch den Regen hein. O leuchtet es aus jedem Blumenstern, trüg es der Duft zu ihr von nah und fern. Ihr Wogen könnt ihr nicht das Reden treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Es müsste in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsste man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, ein jeder Atemzug gibt's laut ihr Kund, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben.
De Ronde van de Bisschop, zomer 1867. Tot zijn verbazing nam Maigret Damiaans uitnodiging voor een bezoek aan. Maar hij zou wel opnieuw een volledige ronde van het eiland maken vooraleer Damiaans kerken te wijden. De rondreis zou op 13 juni van start gaan en vermoedelijk een maand duren. Al in mei kreeg Damiaan de opdracht naar Kailua te vertrekken om er mee de processie voor te bereiden die op Sacramentsdag zou uitgaan. Monseigneur had beloofd het heilig sacrament te dragen. Dat was een bewuste daad, want Kailua stond op zijn kop door de revelaties van de profeet Joseph Kaona. Als briljante student had de jonge man een beurs gekregen om op zijn beurt voor predikant te studeren in het prestigieuze Lahaina Luna College. Als afgestudeerde keerde hij terug naar Kailua, waar hij verondersteld werd samen met zijn mentor, John Parris, te werken. Hij kreeg echter een visioen dat de tweede komst van Christus nabij was. Van de ene dag op de andere veranderde het wonderkind in een profeet die de protestantse diensten alsmaar onderbrak. Hij eiste dat de nieuwe Hawaïaanse rituelen die hij ontworpen had, toegepast werden. Als dat niet gebeurde, zou een vreselijke ramp het eiland treffen. Zijn profetieën leidden tot een plotselinge geloofsijver bij de katholieken. Iedereen wilde biechten voor de ramp. Sommige gelovigen wilden veilig spelen en kwamen 2 tot 3 keer dezelfde zonde opbiechten. De 5 priesters die verondersteld werden de processie voor te bereiden, zaten van 's morgens tot 's avonds in hun biechtstoel vastgekluisterd. Zoals verwacht werd de processie een succes, al riepen medestanders van Kaona langs de weg op tot afscheiding. Opnieuw dreigden ze met een ramp. Na sacramentsdag vertrok de bisschoppelijke groep naar het zuiden om ook daar nieuwe kerken te wijden. Op de feestdag van Petrus en Paulus waren ze in Kau. Maigret had die kerk uitgekozen om er de 1800ste verjaardag van het martelaarschap van Petrus te herdenken. In zijn preek meldde hij dat op hetzelfde ogenblik, eigenlijk 12 uur eerder, Paus Pius de IX dezelfde marteldood had herdacht in Sint-Pieters in Rome. De missie trok langzaam rond. Begin juli waren ze nog steeds in Kau, in de suikerstad Punaluu. Nicaise wilde daar een nieuwe kerk bouwen, maar hij had geen stenen. Bisschop Maigret wees naar een ruïne van een heiau van een Hawaïaanse tempel, waarvan de hoekstenen hem perfect schenen. De priesters kregen opdracht de rechtgehouden lavablokken naar de bouwwerf te dragen. Ze voelden zich oncomfortabel, want op een heuvel zaten Hawaïanen. Ze hadden een magische lijn met tea-bladeren gelegd en keken de palani blank en toch pal aan. Voor hen waren de priesters heiligschennis aan het plegen. Damiaan ergerde zich vooral aan de trage gang van zaken. Bode meldde hem dat er dagelijks parochianen naar Kaona overliepen. Hij was nu haast 2 maanden uit zijn parochie weg en wilde terug. Op 1 augustus reed Monseigneur de mistige wouden van Hamakua binnen. Het was aan het slagregenen, maar de bisschop klaagde niet. Als iemand hem vroeg of het nog ging, glimlachte hij. Ik geloof in de voorzienigheid en volg de wil van God, zei hij. Opnieuw nam Maigret zijn tijd en pas op 13 augustus kwamen ze in Waimea. Damiaan toonde hem de plaats waar hij de kerk wilde bouwen en kreeg de goedkeuring van de bisschop. Daarna reed de bisschop en discipel door de mistige Koa-wouden van Kohala. Samen bewonderden ze een ongewoon mooie zonsondergang. Er was tussen hen een diepe vriendschap en wederzijdse waardering gegroeid. In Kohala hoorde Maigret dat een boot voor anker lag in de haven van Kawaihae. Hij wilde onmiddellijk vertrekken, maar Damiaan smeekte hem om op die voor hem toch zo bijzondere plaats eerst de kerk te wijden. Zijn parochianen waren al bezig om de beste luau te bereiden. Het beste feest dus. Hè. Ze verdiende een inwijdingsfeest, want ze hadden zo hard gewerkt om het hout de berg op te slepen. Omdat dit argument niet aansloeg, vroeg Damien Maigret de contracten tussen de missie en Walker, Allen, Conway en Company, na te kijken. Daar had de bisschop wel tijd voor. Opnieuw daalden zingende groepen de helling van de Mauna Kea af en kwamen anderen met zwaaiende banieren uit Kihono of Kohala aangestapt. Opnieuw kampeerden ze op het strand of in de Malu, binnen de muren van de missie. De bisschop had zo'n volkstoeloop niet verwacht en vreesde nu dat de 20 varkens en 14 runderen die in de imu-ovens gebakken werden, onvoldoende zouden zijn. Hij wijdde de kerk terwijl een koor hem zingend volgde. Na de ceremonie was het feesttijd. De bisschop wilde op de grond bij de mensen gaan zitten, maar er was een speciale tafel gedekt voor de blanken. In de schaduw van het portaal bewonderde Maigret de blauwe zee, de grijze, logge schaduw van Haleakala op het eiland Maui en de contouren van de Hawaïaanse bergen. Hij genoot ten volle en luisterde maar half naar de discussies over het bilaterale verdrag met de Verenigde Staten dat ondanks de druk van de suikerlobby nog niet geratificeerd was. Belangrijker scheen hem de opstand van de oorspronkelijke bevolking van het schiereiland Kalaupapa tegen de Gezondheidsraad.
Guten Morgen, schöne Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin, als wär dir was geschehen? Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer, verstört dich denn mein Blick so sehr? So muss ich wieder gehen, so muss ich wieder gehen, wieder gehen. Nur von Ferne stehn, nach deinem lieben Fenster sehn, von Ferne, ganz von Ferne. Du blondes Köpfchen, komm hervor, hervor aus eurem runden Tor, ihr blauen Morgensterne, ihr blauen Morgensterne, ihr trunknen Äuglein, ihr taubetrübten Blümelein, was scheuet ihr die Sonne? Hat es die Nacht so gut gemeint, dass ihr euch schließt und bückt und weint? Nach ihrer stillen Wonne, ab der Träume flor und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerche wirbelt in der Luft und aus dem tiefen Herzen ruft die Liebe, Leid und Sorgen. Die Liebe, Leid und Sorgen, Leid und Sorgen.
Aanvankelijk dachten de gezonde autochtonen, de Kamaaina, dat de hele verbanning van de leprozen een gril van de blanken was. Maar er werden voortdurend nieuwe groepen gedropt. De druk om hun land te verkopen werd alsmaar groter, terwijl ze geen zieken konden blijven opnemen in hun huizen. De bouw van het hospitaal was de druppel die de emmer deed overlopen. In de zomer van 1867 besloot de lokale bevolking een gezantschap naar de koning te sturen. Onder de indruk liepen ze over de schoongeveegde paden die leidden naar het houten paleis dat Hemelse Pracht, Ihikapukalani, heette. Ze hadden geen afspraak voor 28 juli, maar de koning wilde hen ontvangen en vroeg er de minister van Binnenlandse Zaken bij, want hij vermoedde dat het bezoek politieke implicaties zou hebben. De minister was uit hoofde van zijn functie ook hoofd van de Gezondheidsraad. Nadat Kamehameha V de klachten gehoord had, riep hij met een van woedende, trillende stem tegen de blanke minister: waarom behandel je mijn mensen zo slecht? Je dumpt veel melaatse in Waikulu en je verdrijft de Kamaaina uit hun huizen. Ik voer de wet uit die Uwe Majesteit heeft goedgekeurd, antwoordde de minister onverschillig. Deze mensen werden goed betaald voor hun huizen. Het zijn niet meer hun Kuleana's. Het land behoort nu toe aan de overheid. De koning scheen zich te schamen toen hij zei: ik was verkeerd. Jullie moeten Kalawao verlaten. De Kamaaina argumenteerde nog even, citaat: wij werden betaald om voor de zieken te zorgen die naar ons gestuurd werden. We hebben dit goed gedaan. Einde citaat. De delegatie keerde onverrichter zaken terug naar Kalawao, waar ze de mensen alleen konden aanraden het land van hun voorvaderen te verlaten. Velen deden dat en gingen bij de noordoostelijke kaap van Molokai in Halawa wonen. Anderen bleven wonen op het schiereiland, maar trokken wel naar het dorp Kalaupapa, dat voorlopig nog niet tot de leproserie behoorde. De zieken discussieerden over dit evenement, maar stelden hun hoop meer op het bezoek van dokter George Woods, de arts van het Amerikaanse Navy ship Lackawanna. Die bestudeerde lepra, waar het schip ook aanmeerde, en werd als de wereldspecialist beschouwd. Misschien zou hij wel een genezing bieden voor de ziekte, fluisterde men. Hun wens werd niet gerealiseerd, en dat vonden de aanwezigen op de inwijding van de kerk in Kawaihae jammer. Toen het eten van de luau, het feest, op was, trok de bisschop zich terug in de sacristie om er zich klaar te maken voor de vormingsplechtigheid. In de kerk zelf nam Damiaan met de kandidaten voor een laatste keer het ritueel door. Het was een mooie dag. Er was geen wolkje aan de lucht. Maar op het ogenblik dat de bisschop de kerk binnenstapte, raasde de wind rond het kerkgebouw. Damiaan vreesde dat de kerk zou instorten, want de storm ging tekeer als een gevangen duivel. Na een paar minuten werd het stil, waanzinnig kalm. De bleke congregatie wachtte even af, maar er gebeurde niets. En dus ging de viering als gepland door. Achteraf besloot de bisschop dat dit een teken was van de Heilige Geest, terwijl de Hawaïanen het Mamuku, wind, noemden. Die wind daalde plots uit de bergen neer, duurde nooit lang en kon een kerk als die van de Heilige Harten in Kauaihai opheffen en ergens anders neerkwakken. Men mocht van geluk spreken dat er geen doden waren gevallen. Sommige Hawaïanen keken wel even naar de Heio, de Hawaïaanse tempel. Misschien duwde de Palani toch wel iets te hard. De Palani, dat zijn letterlijk de Fransen, de katholieke missie.
Am Bach viel kleine Blumen stehen, aus hellen blauen Augen sehen. Der Bach, der ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Fensterlein, da will ich pflanzen die Blumen ein. Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. Ein Traumgesicht dir zu, vergiss, vergiss mein nicht. Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine. Sollen meine Tränen sein.